Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Anthony Blinken in het Midden-Oosten en vandaag een tweedaagse top in Brussel. Nou, we gaan even beginnen op een heel ander gebied, namelijk Oekraïne. Geert-Jan, vannacht opnieuw raketaanvallen door de Russen op Kiev. Weten we inmiddels van de burgemeester, ook van Klitschko. Wat weten we daarover? Was dat succesvol?
Ja, succesvol
voor de Russen.
Als Rusland tot doel had om slachtoffers te maken. 13 gewonden worden tot nu toe gemeld. Ja. Geen zwaar gewonden, dat is dan een pleister op de wonden. Veel materiële schade. Maar vooral dat de hoofdstad weer zo hard geraakt wordt, valt dan op, Bas. Omdat dat toch een week of 8 geleden is, denk ik. 7, 8 weken geleden dat Kiev zo hard door een luchtaanval is geraakt. En dat ook niet met luchtafweer heeft kunnen weerstaan.
Ja, dat is natuurlijk net lastig. De dag voor die raketaanvallen van vannacht was er hoog bezoek. Want onze demissionair minister Katja Ollongren was op bezoek bij Zelensky. Heeft er ook een aantal toezeggingen gedaan. Wat is er nou precies besproken?
Ja, dat Nederland ruim 150 miljoen euro uittrekt voor de aankoop van munitie voor de F-16's. Die ja. F-16's die naar Roemenië gaan. Daar worden piloten getraind. Die kar wordt getrokken door Amerika, Denemarken, Nederland en Roemenië van die zogeheten F-16-coalitie. En het gaat dan om munitie die je aan die F-16 kan hangen. Slimgeleide luchtgrondwapens, zodat die toestellen dan effectief kunnen worden ingezet. We weten op basis van de laatste berichten dat het waarschijnlijk echt niet dit jaar nog gaat gebeuren dat Oekraïne met die F-16's het slagveld opgaat of het luchtruim ingaat. Dat zal echt volgend jaar pas zijn. En een andere toezegging van Ollongren heeft te maken met munitie in de vorm van drones. En er wordt voor ruim 200 miljoen euro dus verkenningsdrones aangekocht bij andere westerse partners. En daarvan weten we dat Nederland een paar weken terug heeft gezegd: wij willen onderdeel zijn van de dronecoalitie voor Oekraïne. Oekraïne gaat zelf 1 miljoen drones produceren dit jaar. Dat is de bedoeling. En er moeten ook nog 1 miljoen drones vanuit het Westen dan bijkomen.
Precies. Alles bij elkaar geven we dus eigenlijk 350 miljoen euro aan de Oekraïne.
Vorige maand was het, geloof ik, 250 miljoen euro voor het Tsjechische munitie-initiatief. En een deel van dat geld dat is natuurlijk begin dit jaar al inbegroot. Ja. En een deel dat komt er soms bij.
Ja, eventjes Bernard, ook naar de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jack Sullivan, want die was ook in Kiev. En die sprak zijn vertrouwen uit in het congres om toch voor aanvullende hulp te stemmen. Alles hartstikke leuk natuurlijk, maar ja, de deadlock is er nog steeds, hè, daar in het congres in Amerika.
Zeker. Hij heeft steun in deze, dit initiatiefje wat hij neemt van minister Austin van Defensie. Die zegt namelijk hetzelfde: het komt wel goed. Alleen, eerlijk gezegd, ik zie de tekenen niet. Want wat is er nou aan de hand? Er ligt een wet klaar. Die is goedgekeurd door de Senaat al voor hulp aan Oekraïne. 60 miljard dollar. Maar het bedrag doet er niet eens zoveel toe. Het gaat meer om het principe. En in het Huis van Afgevaardigden zegt de voorzitter, Mike Johnson: ik neem die wet gewoon niet in behandeling. Nee. Dat is een van de privileges die hij heeft. Hij kan de agenda van het parlement bepalen. En hij zegt gewoon: ik doe het niet. En zolang dat niet gebeurt, is de kans dat het lukt natuurlijk per definitie nul. Maar zelfs als het toch gebeurt, dan wordt het ook kantje boord. Want hij vertegenwoordigt ultra-rechtse groep die vanaf de zijlijn door Donald Trump wordt toegeschreeuwd. En die willen het niet. Die zeggen: we zijn gewoon klaar met de Oekraïne. Geen hulp meer, geen geld voor beschikbaar stellen. Dus ja, ik vind het opmerkelijk dat Sullivan dit doet en ook zegt. En hij is niet de eerste, de beste.
Nee, precies.
Dus hij moet op de een of andere manier het ook zien waar te maken. En waar ik steeds aan zit te denken, is dat er misschien een andere methode wordt gevonden door Biden. Bijvoorbeeld, hij kan overwegen om per decreet maatregelen te nemen.
Zit er roze handtekening, komt het er. Punt. Ja.
Dan komt het dat het zou kunnen. Ja. Alleen, het is staatkundig wel bloed ingewikkeld in dit geval. Maar het zou kunnen.
Ja.
Dus misschien dat ze daar speculeren. En anders weet ik het antwoord simpel niet.
Nee. We gaan de toekomst zal het leren, zeggen we dan. Maar Bert, we gaan even naar Geert-Jan terug. Want Geert-Jan, jij bent in Brussel, waar die EU-top vandaag begint. Tweedaags. Heel wat op het programma. Alle 27 staten. Wat is het niet een beetje te vol met migratie en aandacht voor Oekraïne en toetreding, boeren, alles?
Nou, voor mij wel. Ja, ik heb het gevoel dat ik op een festival ben. Ja. En dat er zoveel bandjes optreden dat ik niet weet waar ik moet gaan kijken.
Nee, precies, dat lijkt me ook.
Ik weet wel dat ik van iemand een handtekening na afloop wil, hoor.
Ja?
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Oh, jammer. Maar luister eventjes, wat gaan we doen? Wat zijn de belangrijkste punten? Wat ga jij als belangrijkste punten wel volgen? Welke bandjes ga je kijken?
Ja, nou, ik denk toch de grote thema's blijven Oekraïne en Israël. En ik denk dat het thema Israël toch wel erg interessant is, omdat je toch wil kijken of de EU een vorm van consensus, overeenstemming kan vinden op een aantal onderwerpen. Even los van of Netanyahu en Israël zich er ook maar ene biet van aantrekt. Het gaat erom dat Brussel natuurlijk wil laten zien dat ze ook met z'n 27 kunnen zeggen tegen Israël: zie nou af van die grondoperatie in Rafah. Ja. Mm-hmm. We hebben een conceptdocument gezien. Daar moet vandaag, dat moet vandaag worden aangenomen. Waarin dat staat van: doe dat nou niet, want het heeft desastreuze humanitaire gevolgen.
Ja.
Een tweede punt is de rol van UNRWA. De EU is weer geld gaan overmaken richting die organisatie die uiteindelijk, zo lijkt het, misschien de enige is die de logistieke middelen heeft om een verdere hongersnood in Gaza te voorkomen. Maar we weten dat UNRWA door een deel van de medewerkers als controversieel wordt gezien. En niet alle landen binnen de EU zijn er blij mee, maar er moet toch iets voor gevonden worden. En punt 3, ze gaan toch kijken of ze een oproep gezamenlijk tot een staakt het vuren kunnen doen. Maar dan komen we eigenlijk uit bij een gesprek dat we met z'n drieën eerder hebben gehad.
Ja.
Namelijk, welke woorden gebruik je? Wordt het humanitaire pauze? Wordt het staakt het vuren? Wordt het direct staakt het vuren? Waar kies je voor? Nou, dat soort items staan vandaag op de agenda. En ja, dat wil je toch volgen.
Ja, precies. En de grote vraag is natuurlijk, als die oproep er komt. Bernard, wordt er aan die oproep gehoor gegeven? We hebben net aan jou gisteren weer horen zeggen van: vertrek nou met z'n allen weg uit het gebied rond Rafah. Tegen de Gazanen die daar zitten. Want we komen met airstrikes, met luchtaanvallen.
Ja, ja, ja.
Dat is een voorloper op een grondoffensief, denk ik dan.
Ja, dat is het zeker. Maar de vraag is of dat lukt. Of die verklaring van de EU wel lukt. Omdat, je hebt landen die zijn echt zeer pro-Palestijns altijd geweest. Laten we zeggen Spanje, Ierland. Die neigen altijd naar een pro-Palestijns standpunt. Maar er zijn ook landen zoals Oostenrijk en Hongarije bijvoorbeeld, die uitgesproken pro-Israëlisch zijn. En ik moet nog zien dat die meestemmen in zo'n in zo'n oproep om die aanval op Rafah af te zien.
Ja.
De hele discussie op wat dat punt gaat is nu meer van technische aard aan het worden. Je kunt zeggen, de hele wereld is tegen die aanval in Rafah. En Netanyahu zegt, ik trek me daar niets van aan. Wat de wereld, ook de bondgenoten van Israël, nu proberen, is om een soort compromis te vinden door mee te denken over het plan. Want waarom wil Netanyahu nu zo absoluut dat Rafah-project uitvoeren? Omdat hij zegt, daar zit nog heel veel Hamas, ook leiders, geld.
Ja.
Van alles en nog wat. En ze zeggen, we moeten daar de hand op weten te leggen. We moeten die mensen daar kunnen weghalen, die leiders, of doden. Wat ik er nu van begrijp is dat er een hele delegatie van Israëliërs naar Washington getrokken met allerlei experts, militairen, inlichtingendiensten, ga zo maar door, om een methode te vinden om te zeggen, dan doen we het ook heel precies.
Mm-hmm.
Dus ze proberen het compromis te vinden in de uitvoering.
Ja.
Als Israël op de een of andere manier de optie krijgt om dat heel precies te dienen, met die, wat ze dan surgical strikes noemen, en de burgerbevolking zoveel mogelijk kan sparen, dan heb je kans dat die bondgenoten bijdragen. Ik geloof dat niet, want het is ook een soort metafoor geworden voor wat er gebeurt en de toenemende spanning tussen de wereld en Israël.
Ja.
Ja. Mag ik een hele korte aanvulling doen? Ja. Want wat denk ik ook nu gaat spelen is de druk van westerse partners op Israël die ze willen opvoeren. En door bijvoorbeeld dan geen wapens meer aan Israël te leveren. Mm-hmm. We zien dat Canada een nieuwe wapenleverantie heeft bevroren. En ik ben heel benieuwd of die discussie hier in Europa ook gaat spelen. Want dat is natuurlijk wel een drukmiddel dat je hebt richting Israël. Voer die aanval op Rafah niet uit. Want dan moeten we bepaalde posities die we ten aanzien van jullie innemen heroverwegen. En dan denk je automatisch ook aan eventueel wapens die ze van aan Israël geven.
Ja, even Blinken. Hè? Blinken maakt dat rondje de zesde keer sinds 7 oktober. Als ik het wel heb, Bernard. Want nu gisteren in Saudi-Arabië geweest, in Jeddah. Vandaag is hij in Cairo, het land wat grenst aan Rafah. We horen zo, dat zie ik voorbij komen op de internationale nieuwssites, dat er misschien wel wat ruimte komt voor een staakt het vuren. Allerzijds, wat we net hebben gezegd, hoor, net een jaar hoe. Ja, die beweegt niet echt, behalve de verkeerde kant uit. En Hamas die komt ook niet echt over de brug. Nou, wat denk je? Heeft dit zin, dit reisje?
Het onderwerp van de reis van Blinken is de day after, zoals ze dat noemen. Ja, hij praat dus met iedereen over, ooit houdt dit op. En dan,
wat dan? Ja,
en wat dan? En je ziet al hoe moeilijk het is. In Noord-Gaza heb je een ziekenhuis, daar is strijd om geleverd. Ja. Dat was klaar. En dan zijn de Israëliërs opnieuw ingetrokken, omdat bleek dat daar opnieuw Hamas zit. Dat is ook een soort metafoor voor wat er gebeurt. Dus Blinkens missie, vooral in de Arabische wereld, die luidt: wat kunnen we doen om te zorgen dat, als dit achter de rug is, Hamas ook redelijk is uitgeschakeld.
Kalkgesteld, ja.
Ja, kalkgesteld. Maar hoe krijgen we daarna een fatsoenlijk bestuur op gang? Ja. Dat is een hele grote kwestie. Palestina bestaat uit twee delen. De Westoever en Gaza. Die moeten op de een of andere manier onder één bestuur komen. En dat zou, wat de Amerikanen en Blinken betreft, dus een opgefriste Palestijnse autoriteit moeten zijn. Het huidige bestuur, inclusief misschien Abbas, moet dan weg. Er moet iets anders voor in de plaats komen. En dat moet dan worden aanvaard als autoriteit, zowel in de Westoever als in Gaza. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? De Amerikanen die zeggen, we weten dat het niet kan, het moet toch. En daarvoor hebben ze de steun nodig, vinden ze, van Saudi-Arabië, Egypte, Qatar, dat aan dit soort dingen zou kunnen meewerken. Want als het lukt, dan heb je ook een argument om te zeggen, dan moet Israël gaan praten over die twee-staten-oplossing.
Precies,
nu kunnen ze steeds zeggen, twee staten. Er zijn twee Palestijnse staten. Ja. Laten die eerst eens bij elkaar. Nou, als dat lukt, dan heb je in elk geval diplomatiek en politiek een middel om te zeggen, ja jongens, maar dan moet je ook die kant mee bewegen. Netanyahu wil daar niet van horen. Maar dienst langs de tijd is geweest. Ja, dus er komt een moment waarop de mist een beetje optrekt en dan moet je toeslaan. Daar gaat zijn missie over.
Dank jullie wel. Het buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.